Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Beleggerspanel.
Cijfers worden er gepresenteerd door bedrijven over het derde kwartaal. En volgens de directeur van de Europese Bankenautoriteit staan veel Europese banken er steviger voor dan ooit. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Mary Pietersbloem, Head of Investment Office bij Rabobank en bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. En Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Dames en heren, welkom.
Ja,
het doet me weer een genoegen. Dit is het enige panel waar de grafieken en de paparazzen allemaal uitgebreid worden uitgepakt en op tafel liggen. Dus ik verwacht er veel van. Om te beginnen met jullie laatste transactie. Simon, wat kun je daarover zeggen?
Ja, nou, de laatste transactie bij ons is een verkoop. Ja, eigenlijk is er niet zo heel veel verkocht. Maar wij hadden het aandeel John Laing in portefeuille. Een Britse ontwikkelaar van allerlei infrastructuurprojecten. En die zijn opgekocht door private equity. KKR heeft een bod gedaan, meerderheid van aandeelhouders heeft geaccepteerd. En zoals het dan gaat in de UK, dan zijn op een gegeven moment van een op de andere dag die aandelen verdwenen uit je portefeuille.
Je hebt niet eens echt afscheid kunnen nemen.
Nou ja, zo voelt dat een beetje. En dus, aan de ene kant is het hartstikke mooi.
Had je het er graag in gehouden, ja?
De koers was 30% hoger wat ze boden dan wat er op dat moment op de beurs stond. Dus dat is een mooie meevaller. Maar ja, wij zitten in dat soort bedrijven voor de lange termijn. En wij hopen ieder jaar een combinatie van dividend en koerswinst te ontvangen. En het idee was om dat nog vele jaren te doen bij dit bedrijf. Maar goed, dat mag dus niet zo zijn.
Fait accompli.
Precies.
Daar doe je weinig aan.
Daar doe je weinig aan. En we gaan gewoon weer op zoek naar iets anders.
Miri, wat hebben jullie gedaan? Jullie hebben volgens mij eens goed gekeken naar de aandelenportefeuille.
Ja, dat hebben we inderdaad gedaan. We hebben best wel een majeure stap gedaan. Want na bijna een jaar maximaal overwogen te zijn geweest in aandelen. Hè, dus mega positief op aandelen. Nemen we nu wat winst. Zijn wat minder uitbundig geworden. En we brengen de overweging in aandelen licht terug. Dus we handhaven wel een overweging, maar minder dan daarvoor. En de vrijgekomen middelen beleggen we in wereldwijde bedrijfsobligaties.
En wat zegt dit over jullie vertrouwen in de toekomst?
Nou, dat zegt over ons vertrouwen in de toekomst dat we groei wat zien afzwakken. Vanaf begin volgend jaar. En dat we ook de impulsen die komen vanuit het monetaire beleid, bestedingsimpulsen van overheden, dat wordt ook minder. Dus wij vonden het wel opportun om nu dan wat risico van tafel.
Maar je bent nog altijd overwogen op aandelen, begrijp ik.
Ja, we houden wel een lichte voorkeur voor aandelen, ja.
Meer over dat monetaire beleid en inflatie zometeen in dit panel. Nu eerst naar de cijfers van het derde kwartaal. Vorige week waren er al de Amerikaanse banken traditiegetrouw. Gisteren Philips, New Ways kwamen erbij vandaag. CM.com, Philip Morris, Netflix. Simon, kun jij al voorzichtig iets zeggen over die cijfers? Of zijn er eigenlijk nog net iets te weinig bekend geworden?
Nou, er zijn inderdaad al een paar bedrijven die gerapporteerd hebben. En wat we ook al gezien hebben, wat je vaak ziet aan het begin van een kwartaal, is dat er een aantal bedrijven van tevoren al komen met, als het een negatief verhaal is, een winstwaarschuwing, of als het een stuk beter is gegaan dan iedereen verwacht had, een positieve winstbijstelling. En daar hebben we er verschillende van gehad. Dus per saldo denk ik dat we gewoon hele mooie kwartaalcijfers gaan zien. Het is gewoon een goed derde kwartaal geweest in vergelijking met het derde kwartaal vorig jaar. Wat natuurlijk voor veel bedrijven een moeilijk derde kwartaal was. Dus we hebben we zien veel bedrijven met positieve winstgroei. En dat zijn mooie vooruitzichten.
Maar ergens aan het einde van het derde kwartaal melden zich natuurlijk een aantal problemen. Als het gaat over grondstoffen, energieprijzen. Zie je dat al terug in die cijfers? Of in de toelichting op die cijfers van bedrijven, Miri? Is dat dan ook een verklaring voor eventueel tegenvallende cijfers?
Ja, nou ja, wat nu natuurlijk wordt gerapporteerd zijn cijfers voor het derde kwartaal. Daar zijn de verwachtingen hoog van. En die worden dan nog weer eens overtroffen. Hè, om je een beeld te geven in de Verenigde Staten heeft ruim 10% van de bedrijven nu gerapporteerd. Maar toch nog weer 83% boven de verwachtingen. Dus dat is echt gewoon heel goed.
Eventjes de rituele vraag. Wat zegt dat over de verwachtingen?
Ja, de verwachtingen zijn hoog, maar die worden dus overstegen. Ja, ja. Dus
maar
dat
zijn
is
dus niet, die zijn dus niet bewust voorzichtig geformuleerd om dan vervolgens te kunnen zeggen, kijk eens, ruim boven verwachting.
Nee, dat gebeurt ook nog wel eens, maar dit keer niet. En in Europa is het zelfs nog ietsje gunstiger. Omdat het herstel daar eigenlijk later is begonnen. En de resultaten liggen qua winst de 35% boven verwachtingen. Dus ook in Europa gewoon goed. Kijk, ik zeg wel, kijken naar Q3. derde kwartaal. Dus kijken door je achteruitkijkspiegel en niet vooruit.
Maar
dus
ik hoor toch ook al wat langer bedrijven mopperen, of nou ja, realiteitszin tonen op het gebied van die grondstoffen en de vraag of ze stijgingen die je ziet daar de afgelopen maanden kunt doorrekenen. Was dat in het derde kwartaal niet al een beetje aan de orde?
Dat, ja, maar dus blijkt dus minder in de cijfers te zijn gelopen dan dat je nu ziet realiseren. Wat wel heel interessant is, eigenlijk vind ik nog wel interessanter, is het commentaar wat ze mee gaan geven, de verwachting die ze uitspreken voor Q4.
En wat zie je daar dan in? Of... Nou, is dat nog een kwestie van afwachten?
Dat is nog een kwestie van afwachten, want te weinig bedrijven hebben zich hier nog op geuit.
Hoe kijk jij naar die grondstoffen- en energieproblematiek?
Nou, dat is voor sommige bedrijven inderdaad een probleem. Op het moment dat je niet in staat bent om je prijzen snel en adequaat te verhogen, dan zorgen de hogere kosten voor energie en de hogere materiaalkosten voor een lagere marge. En dat is dus een daling van de winst. Dus het is als belegger belangrijk inderdaad om te zorgen dat je bedrijven in portefeuille hebt die wel in staat zijn om vrij snel hun prijzen te verhogen.
Noem eens een voorbeeld van bedrijven in branches waar dat lukt.
Ik vind supermarkten altijd wel een aardig voorbeeld. Kijk, bedoel, op het moment dat...
Ja, de boodschappen worden gewoon duurder, bedoel
je? De boodschappen worden gewoon duurder en wij betalen het allemaal klakloos aan de kassa en we gaan ermee akkoord. En je kan ook niet anders, dus dat is heel simpel. En die supermarkten hebben soms wel langlopende contracten met hun leveranciers tegen een vaste prijs en die worden wel ieder jaar herzien.
Ja, vraag maar dat duurt dus aan de leveranciers van Albert Heijn.
Nou ja, dat duurt dus gewoon een tijdje voordat die leveranciers ook de hogere... prijzen voor hun producten krijgen. In de tussentijd lopen de marges van de supermarkten.
Maar ik heb de afgelopen maanden een paar keer gesproken met de topman van Akzo Nobel. Die zag erbij wel hangen. Als het gaat over het doorrekenen van hogere grondstofprijzen en of dat allemaal wel lukt.
Ja, dat lukt niet altijd.
Nee.
Dat klopt.
Laten we even kijken naar een van Nederlands grootste bedrijven. Philips presenteerde gisteren de cijfers. Omzet is met 7,6% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Vooral vanwege de problemen rond dat slaapapneu-apparaat. Die maskers die moesten worden teruggeroepen. Ja, hoe lang kan dat nog een blok aan je been zijn, Mary?
Nou ja, potentieel best wel lang natuurlijk. Omdat je niet weet, en dat spreekt het hoofd van het bedrijf ook uit... Welke rechtszaken hier nog mogelijk uit gaan komen. Dat is natuurlijk het hele grote onzekerheid. Nou, die
honderden potentiële rechtszaken wordt nu opgesproken.
Ja, dat zou kunnen. En dan moet je gaan kijken van hoeveel provisie wil het bedrijf daarvoor opzij gaan zetten. En hoe drukt dat op de balans en op de toekomstige investeringen. En dat kan gewoon best wel nog een lang verhaal worden.
Ik dacht dat ik iets had gelezen van een stoppenpot van 500 miljoen euro. Ja. Alvast gereserveerd. Maar het is dus nu niet zozeer een medisch, maar vooral een juridisch probleem geworden.
Ja, van een medisch probleem naar een juridisch probleem. Dus dat is gewoon uitermate vervelend voor Philips.
Kun je zeggen dat Philips daar ook wel inmiddels, als je kijkt naar de ontwikkeling van het aandeel, voldoende voor gestraft is? Ik geloof dat er een kwart af is.
Exact, er is een kwart van de waarde af. Dus voor het medisch probleem zijn ze zeker voldoende gestraft. Maar ja, voor juridisch, dat blijft een vraagteken. Dat zeggen ze zelf ook. Kunnen ze niet inschatten hoeveel impact dat zal hebben. Die 500 miljoen die jij noemt, die is puur om defecte apparaten te vervangen. En daarnaast heb je toen een tijdje dat als die fabriek stil ligt, of in ieder geval bezig is met apparaten vervangen, dat er geen nieuwe verkocht worden, zeg maar. Dus dat,
En wat betekent het nou voor je concurrentiestrijd? Met Siemens wordt veel genoemd en dan blijf je zelf als Philips in zwaar weer zitten. Moet je geld reserveren voor het oplossen van problemen en niet voor het investeren in de toekomst? Ben je ook nog altijd bezig om je bedrijf zo vorm te geven dat je denkt dat het echt ideaal is? Hè? Frans van Houten zei erover dat het met de desinvesteringen wel zo ongeveer gedaan is, dat dit de vorm van Philips is. Maar er zijn dus nog wat lijken in / uit de kast.
Ja, ik denk niet dat het invloed heeft dit op het investeren zeg maar in nieuwe producten en ook niet op de concurrentie met Siemens en GE als het gaat om het inrichten van ziekenhuizen en de grote projecten waar ze mee bezig zijn.
Die zijn er, hè? Er zijn langlopende contracten afgesloten, zei Frans van Houten. De woordenboek ziet er goed uit.
Ja, dat is het model waar ze naartoe willen, langlopende contracten met ziekenhuizen om de complete apparatuur in één keer te kunnen leveren. En daar concurreren ze inderdaad met die andere partijen mee. Dat gaat gewoon door, maar zo'n tegenvaller als dit heeft een zeer grote impact op de koers.
Mary, zijn er nog branches of bedrijven die jij in het bijzonder in de gaten gaat houden de komende weken? chipstekorten bijvoorbeeld? Of streamingdiensten, ik verzin maar iets.
Ja, nou ja, absoluut. Ik denk dat het ook heel spannend gaat worden met die energieprijzen. Hoe lang dat nog gaat aanhouden, dat heeft ook wel op heel veel bedrijven, maar ook op de macro-economie zijn weerslag. En dan natuurlijk, ja, het andere verhaal is die storingen in de aanleverketen. En daar hebben sommige bedrijven ook ontzettend veel last van.
We gaan naar iets waar beleggers wellicht ook last van hebben, namelijk inflatie.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Te gast is het beleggerspanel, Mary Pieters Bloem en Simon van Veen. En ik wil het met jullie inderdaad gaan hebben over inflatie. Of kennelijk zo gevreesd dat mensen ook wel spreken over het I-woord. Want er zijn steeds meer signalen dat die inflatie helemaal niet zo tijdelijk is als eerder werd voorspeld. DNB-president Klaas Knot liet vorige week weten dat hij nog wel ervan uitgaat dat het tijdelijk kan zijn, maar dat er ook serieus rekening moet worden gehouden met structureel hogere inflatie. Mary. Moeilijk, want Klaas Knot heeft ook eerlijk toegegeven dat ook hij niet precies weet hoe dat inflatieproces nou in elkaar steekt. Er is meer dat we niet dan wel weten. Nou, jij weet er vast veel van. Wat denk jij? Hoe structureel dan wel tijdelijk is die inflatie?
Ja, het is toch heel erg lastig voorspellen. Hè? Het is echt wel heel erg koffiedik kijken, want we zitten nog midden in een aanpassing van de hele economie post-corona. Je hebt allerlei effecten die hier nog doorheen lopen. Dus je hebt te maken met een herstelvraag van consumenten. Je hebt te maken met hogere energieprijzen, net al even genoemd.
Je hebt te maken gedempt met... door allerlei Europese dan wel nationale maatregelen natuurlijk.
Ja, precies.
Dat is de bedoeling.
Ja, en je hebt te maken met aanvoerketens die nog niet 100% goed werken. Dus je hebt allerlei dingen lopen hier doorheen. En het is inderdaad zo dat centrale banken heel lang hebben gezegd van het is tijdelijk. En ik denk ook dat het merendeel van het beleggersveld daar ook nog steeds zijn geld op zet. Maar we beginnen natuurlijk wel een beetje te twijfelen onderhand. En als ik dan twee artikelen voorbij zie komen in The Economist, hè, over een mogelijke loonprijsspiraal die zich aan het ontwikkelen is.
Daar zijn je grafiekjes voor, nu zie ik hem.
Ja, precies. Ja. Dan denk je, dan begin je wel even op je achterhoofd te krabben van, wordt het dan niet toch inderdaad structureel?
Ik denk voor de mensen die de jaren 70 niet zo actief hebben meegemaakt, want daar wordt dan veel naar verwezen, hè, de loonprijsspiraal in de jaren 70.
Ja.
Hoe vreselijk is dat dan? Wat gebeurt er dan precies?
Nou, met een loonprijsspiraal dan krijg je dus het effect dat eerst de prijsniveau omhoog gaat voor consumenten. Dat vertaalt zich door naar de lonen. En dat vertaalt zich dan via de bedrijfsactiviteiten weer door naar de prijzen. En dan heb je dus een opwaartse spiraal te pakken. En dat is waar men natuurlijk nu voor vreest.
En als dat gebeurt, dan heeft dat een correctie tot gevolg.
Dan heeft dat ook weer via het centrale bankbeleid een correctie tot gevolg. Want dan wordt eigenlijk de hand van de centrale banken geforceerd. Die moeten de rente op laten lopen. En dat zou voor financiële markten heel vervelend zijn.
Ja, Simon. Stemming zit er goed in.
Nou, inderdaad. Ja, dat is, ja, weet je, het is een risico natuurlijk. Maar de kans erop is niet zo heel groot. En gelukkig zijn er grote verschillen met de jaren 70. Een van de verschillen is dat we nu veel internationaler zijn dan toen. Kijk, het is wel zo dat de inflatie meer dan 12 maanden zal zijn. Want we zien nu al dat er in bepaalde sectoren waar de veel vacatures zijn en relatief weinig sollicitanten, dat de salarissen aan het stijgen zijn. En inderdaad, stijgende salarissen zorgen voor meer koopkracht volgend jaar en wellicht ook.
Maar jij noemt het een risico. Jij wil daar niet je plezier door laten vergallen.
Nee. Ja,
alle grafieken van Mary ten spijt.
Nou ja, nee. Ik bedoel, het is een risico. Maar de jaren 70 is wel een schrikbeeld wat we niet moeten. De kans erop moeten we niet al te groot maken. Het is gewoon zo dat, ja, dat de veel openere.
Maar een renteverhoging, dat zou toch kunnen? Heeft dat ook effecten op financiële markten en op beleggers?
Een stijgende, langlopende rente zien we natuurlijk nu al een beetje. Hè, dus die rente stijgt en dat kan best nog even doorgaan. Centrale banken buiten de Fed en de ECB, die zijn natuurlijk links en rechts al een beetje rentes aan het verhogen. Australië, Nieuw-Zeeland, Tsjechië heb ik gehoord, Zweden. Dat soort
landen. Maar als de Fed en de ECB niet echt in beweging komen?
De Fed hint er daar natuurlijk wel op. Alleen dat duurt dan nog eventjes. Op zijn vroegst eind volgend jaar en waarschijnlijk 2023 pas. ECB zal waarschijnlijk nog wat langer duren. Die hebben natuurlijk een Zuid-Europese economie mee te torsen. Die nog helemaal niet zo goed draait. Dus dat zal best nog wel wat langer duren. En ja, sommige landen zouden er ook niet zo heel goed tegen kunnen als de rente voor ze omhoog gaat. En daar moet de ECB natuurlijk ook, willen ze in ieder geval ook rekening mee houden.
Laten we wat dieper op banken ingaan. Want de directeur van de Europese Bankenautoriteit, de EBA, François-Louis Michaud, is in een interview met het FD erg positief over het Europese banksysteem op dit moment. De coronacrisis heeft wat hem betreft uitgewezen dat die een schok goed kunnen verdragen, Mary. En dat is natuurlijk wel eens anders. Er is van alles ook veranderd aan de regelgeving. Basel 4 zitten we inmiddels. Ja. Dacht ik, om alle kapitaaleisen van banken goed vast te leggen. Denk je inderdaad dat mocht er een schok zijn, dat er dan geen grote bank zal omvallen?
Nou, dat heeft de coronacrisis natuurlijk ook al wel voor een groot deel bewezen. Hè? Dus terwijl banken nog het middelpunt waren van de crisis in 2008... zijn ze tijdens de coronacrisis meer onderdeel geweest van de oplossing dan van het probleem.
Ook omdat de overheid een andere rol op zich nam, toch?
Ja, uiteraard. Maar ook omdat banken in hun fundament er beter voor stonden.
Dus en die dat waren is het ook resultaat bij van Basel bijvoorbeeld, die kapitaalratio's, ik noem maar wat.
Ja, dat is het resultaat van jaren en jarenlang werk na de financiële crisis om banken te verstevigen. Ja.
Dus ze staan er stevig bij, ze vallen niet zomaar om. Maar Michaud zegt toch nog wel dat als het aan hem ligt, dat er een consolidatie op gang komt. Overigens is dat helemaal geen nieuwe boodschap, maar er zijn te veel kleine / middelgrote banken die niet voldoende specialisatie hebben, die worstelen met de opgelopen kosten. Dus wat hem betreft een paar echt grote banken die het misschien ook wel Europees met elkaar gaan uitmaken. Zie jij dat toekomstbeeld voor je?
Nou ja, kijk, het scheelt natuurlijk heel erg van land tot land. In Nederland hebben we al een heel geconcentreerde bankenlandschap. In andere landen zoals Italië of Duitsland is dat nog lang niet het geval. Dus daar kan gewoon nog heel veel binnen het land geconsolideerd worden. Op Europese schaal ja, is het in het verleden natuurlijk wel geprobeerd. Maar ik heb een ABN AMRO achtergrond en die probeerde ook in het...
Jullie allebei, geloof ik?
Ja. Ja, nou ja, goed, ABN AMRO heeft het in het verleden geprobeerd, toen werkte ik bij de asset manager. Nou ja,
wat was er toen ook weer misgegaan?
Nou, van alles en nog wat. Maar probeer maar eens je beleggingsfonds te verkopen in een Amerikaanse retailbank of in de Braziliaanse dochter van de bank. Dat is allemaal kansloos, omdat die regelgeving anders is en de wetten anders zijn. En ja, zelfs simpele bankproducten zoals een hypotheek. De Nederlandse hypotheekvoorwaarden zijn anders dan die over de grens. Het lukt je gewoon niet, zeg maar, om bankproducten pan-Europees te verkopen. Daarvoor verschillen ze nog te veel.
Eigenlijk gewoon niet gebeuren. Er wordt iets gezegd over het ontbreken van een Europees depositogarantiestelsel. De Unie is nog niet helemaal afgemetseld, als het ware. Maar jij zegt, los daarvan zijn er te veel culturele en financiële
verschillen. Allerlei barrières kan je verzinnen waarom het lang gaat duren. Hè. Uiteindelijk zal het vast wel een keer gebeuren.
Maar Mary, het andere is natuurlijk ook wel waar, hè, dat veel banken worstelen met hoge kosten. Nou, de verklaringen laten zich raden. Ze moeten het opnemen tegen allerlei nieuwe spelers. Als ik hier wel eens durf te vragen aan leden van dit panel, nou, stappen jullie in een bank als belegging? Oh, die tijd is geweest. Verandert dat als er een paar echt grote banken ontstaan?
Ja, die zie je natuurlijk in het Europese landschap wel al hier en daar. Maar ik begrijp ook wel de roep om verdere consolidatie. Want dan kan je die efficiënties veel beter realiseren. En dan kun je ook eigenlijk kun je opschalen. En dan kun je veel makkelijker al die regelgeving waar banken tegenwoordig aan moeten voldoen, de baas qua kosten. Dus die snap ik wel. Maar de realiteit in Europa is inderdaad nog wel een andere.
Dus het gaat voorlopig toch niet gebeuren, denk jij?
Ik denk moeizaam. En ik denk grensoverschrijdend ook zeker heel moeizaam.
Mijn FD-collega vroeg, en dat vond ik een goede vraag, daarom ga ik hem nu ook aan jullie stellen, van als er dan echt die hele grote Europese banken ontstaan, zijn dat dan banken die ook weer too big, too veel zijn? En is dat dan weer een, zou je zeggen, risico dat je op jezelf afroept?
Ja, ik denk wel een risico. En daarom spreekt het hoofd van EBA dus ook over middelgrote banken. Dus die staat absoluut niet voor dat er hele grote reuzen worden gecreëerd, denk ik.
Nee, geen reusachtige banken meer, Simon?
Nou, dat zou wel kunnen, maar dat is volgens mij niet het doel. Dat voelt ook.
Nog even afsluitend, hè? Nu jullie allebei toch een ABN AMRO achtergrond blijken te hebben. Nog even heel kort aandacht voor een onderzoek van ABN AMRO over onder andere de toekomst en de toegevoegde waarde van cryptovaluta. En eigenlijk in het verlengde daarvan ook de hele technologie erachter, de blockchain technologie, waarin zij zeggen, nou, dat zou ook wel eens kunnen betekenen dat intermediairs, daar kun je ook banken onder verstaan of andere betaalmaatschappijen, helemaal geen toekomst meer hebben. Die zullen verdwijnen. Simon, denk jij dat eraan zit te komen?
Nou, ik denk zeker dat er een mooie toekomst is voor de blockchain technologie. Of daarmee intermediairs allemaal heel snel zullen verdwijnen, is vers 2. Kijk, het doet mij allemaal een beetje denken aan de eind jaren 90 internet-hype. Ieder bedrijf had zeg maar zijn .com achter zijn naam zetten, verdubbelde in koers. En bleken niet altijd achteraf goede beleggingen te zijn geweest. De echte bedrijven die profiteren van het hele internet, alles wat ermee te maken hebben, zijn de Googles en de Facebooks. En die zijn gewoon veel later pas. Ja,
maar misschien moeten we een onderscheid maken tussen de structuur, de infrastructuur enerzijds en anderzijds de beleggingen die
dat is het punt. De blockchain-technologie zal ongetwijfeld voor heel veel goede dingen zorgen, maar of je daar veel mee gaat verdienen als je nu in allerlei coins stapt, dat is een dat is waarschijnlijk een andere vraag.
Allerlei coins en de minachting verlaat hier zijn mond. Meri,
ben jij er
optimistischer over, positiever over?
Nou ja, ik niet over het beleggen in cryptomunten. Want dat heeft wat mij betreft meer weg van speculatie dan beleggen.
Ook als die worden gesteund door bijvoorbeeld de dollar. Hè? Je hebt stablecoins tegenwoordig.
Ja, waarvan je dan ook eerst maar even moet kijken hoe dat intern allemaal goed is geregeld. Laten we zeggen. Of die afdekking ook wel zo is als dat die wordt gegarandeerd. Nee, ik denk wat hier naar voren komt in dat rapport gaat over de technologie. De technologie is interessant. En dat is waar ABN AMRO als bedrijf, dat ik begrijp wat ik uit het rapport begrijp, mee wil experimenteren. Ik denk dat zinvol is.
Ja, ze gaan het niet in beleggen inderdaad. Hè? Dat geven ze ook aan.
Nee, maar wij zitten hier, weet je, vanuit een beleggingsoptiek. En helaas is het dan zo dat de beleggingen die voorhanden zijn, is voornamelijk en bijna alleen nog maar in de cryptomunten. En dat zou ik niet aanbevelen.
Goed, een advies ter afsluiting van Meri Pietersen-Bloem, Head of Investment Office bij Rabobank, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics, en Simon van Veen, fondsmanager van de Sustainable Dividend Value Fund. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen dan gaat het over hogere accijnzen op speciaal bieren.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.